Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt in eeuwigheid en die niet laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van Christus Jezus onze Heer in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, dat wij gaan zingen uit Psalm 62. Daarvan het eerste vers zong ook vorige week aan een van de avondmaalstafels. En het zevende vers. Mijn ziel is immer stil tot God, van hem wacht ik een heilrijk lot. En vertrouwt wat uw begeerte ook zij, nooit op geweld of roverij. Zo wordt ge door geen schijn bedrogen. Psalm 62, het eerste en zevende vers. Na de heilige wet Gods en de samenvatting zingen we van Psalm 37, het achtste vers. Gods wraak ontwaakt en trekt de bozen tegen. Psalm 37, het achtste vers. Stellen we ons onder de tucht en onder de belofte van de heilige wet Gods. Toen sprak God al deze woorden, zeggende, ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit de dienst als uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van wat boven in de hemel is. Nog wat onder op de aarde is. Nog wat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hem die mij haten. En ik doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. En dan zult ge geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, uw vee, nog uw vreemde in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde hij die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heer uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren het huis van uw naaste. Gij zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Zijn dienstknecht of zijn dienstmaagd. Zijn os nog zijn ezel, ook maar iets dat van uw naaste is. En Jezus samenvatte de antwoorden en zei: Gij zult lief hebben de Heere uw God met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand en met al uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod. Het tweede aan dit gelijk is: ge zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt de ganse wet en de profeten. In het gebed van de gemeente is om de volgende voorbeders gevraagd. Allereerst voor mevrouw Roos van Vuren, Sophie Blankerf 1 Kapel aan de IJssel, die na een hartinfarct enkele dagen in het ziekenhuis is geweest. Na onderzoek mocht ze weer thuiskomen en er is geen verdere medische behandeling nodig, gelukkig. Diederik van den Berg, de Groendijk 39A, die in afwachting is van een ziekenhuisopname voor een nieuwe pacemaker. Die opname zal over enkele weken plaatsvinden. Mevrouw De Hoog, Kosterwijk 14a, dankzegging dat haar achterkleindochter wonderlijk hersteld is en inmiddels weer thuis is. Aleid van den Berg, Hoge Rijndijk 39, Nieuwe Brug, die weer terugkomt uit China. Het echtpaar Buijs dat deze week weer naar Singapore vertrekt, waar de heer Buijs dan ook hartonderzoek zal krijgen. We bidden voor het voorgenomen huwelijk van Stefan de Jong en Lianne van Slichthorst. Aanstaande dinsdag hoop dat plaats te vinden. We zeggen dank met Arie en Mathilde van den Berg. Priscilla Alexanderstraat 7 in Water, bij wie gisteren een zoon werd geboren, Floris. Hij is het broertje van Hadassa. Naar verwachting komen moeder en zoon vanmorgen vandaag weer thuis. Laten we nu samen Gods aangezicht zoeken in ons gebed. Heere, die in de hemelen zijt, hoog, heilig, vol van majesteit en verhevenheid, maar nochtans in uw geliefde Zoon, vol barmhartigheid, goedertierenheid en genade. En daar hebben wij te danken, Heere, dat we weer een nieuwe week met de zondag met uw diensten beginnen mogen. Wij mochten de week die achter ons ligt ontvangen, de eerste 7 dagen na de avondmaalzondag. U weet hoe die week verder voor ons geweest is, Heer. Het kan een week geweest zijn met in onze ogen de gewone gang van het leven zoals het gewend zijn. Of een week met bijzondere hoogtijdagen, een week met examenuitslag. Of een week van schokken en zorgen en teleurstellingen. Maar hoe dat ook voor ons persoonlijk geweest is, Heere. Wij mochten allen vanmorgen weer samengebracht worden voor uw aangezicht. En met alle verscheidenheid die ons levenspad kenmerken kan, mogen we één zijn onder uw woord vanmorgen. Onder het licht van uw woord. En het licht van uw woord is ook altijd het licht van de eeuwigheid. Dat dit leven een voorbereidingstijd is. Op wat na dit leven wacht. Dat dit de tijd is. Maar dat na dit leven de eeuwigheid komt. Eeuwig wee of eeuwig wel. Hel of hemel. En geef ons, Heere, met verlichte ogen door uw Heilige Geest, dat we ons leven in dat licht ook zien vanmorgen. En dan echt zien wat er belangrijk is. Echt zien wat er erg is. Echt zien, Heere, wat echte vreugde mag geven en wat niet. En dan bidden we, Heere, naar dat woord uit de schrift, niet door kracht, nog door geweld, maar door uw geest zal het geschieden, o Heere Jezus Christus, zaligmaker, laat uw geest in ons midden, dan wonen naar uw belofte en ook werken, dat alles wat uw geest bedroeft, doorbroken wordt, door ons beleden wordt, misschien nu nog. En dat uw geest werkt, Heere. Want wat zegt ons de hemel? Wat zegt ons de God en de zaligheid van de hemel? Niets. Tenzij dat uw geest dat voor onze ogen stelt. Dan trekt het ons naar u, de Heere, toe. En wat zou ons de hel zeggen, Heere? Wat zou het ons doen, eeuwige straf? Niets, helemaal niets, tenzij dat uw Heilige Geest in ons is en werkt. En het ons dringt en drijft en doet vluchten tot u, de Heer Jezus Christus. Heer, wil ons leven eiken. Herijken op de eeuwige dingen. Het leven van onze kinderen, jongeren en ouderen. We bidden voor allen, Heere, die u niet kennen, binnen of buiten de kerkmuren. We bidden voor alle zendings- en evangelisatiewerk in, door en namens onze gemeente. En we bidden, Heere, om een diepe bewogenheid in ons aller hart, om toch enigen te mogen behouden in ons leven. Dat ons leven toch een instrument mag zijn, Heer. Dat toch tenminste één ander mens door ons in ons leven gered is. Maar Heer, nog veel en veel meer. Zegen zo ons bedienen van uw woord en het ontvangen van uw woord. We zeggen u dank met onze jongeren die voor hun examen mochten slagen. Dank omdat gij het zijt, die daar de wijsheid, het verstand en de kennis voor gaf. En we bidden u, leer hen allen, o God van zaligheden, hun leven, hun opleiding, hun toekomst in uw dienst besteden. Geef ook wijsheid voor het kiezen van een opleiding als het nog niet helder is. We bidden ook om helderheid van geest en uw bijstand, als een herexamen gedaan moet worden deze week. Wilt u er het gewenste resultaat op geven, Heere, en bovenal de overgave aan u in haar hart. We dragen vrouw Roos en haar man aan u op, naar de schrik van het hartinfarct van deze week. U dankzeggen dat ze gespaard mocht blijven. Geef dat ze uw liefde, uw trouw ervaren mag. Geef ook alle wijsheid die nodig is om na dit hartinfarct verder te leven. We zeggen u dank dat de Leid van de Berg weer terugkeerde uit China. Door u behouden en bewaard. Weer terug bij haar gezinsleden, bij haar vriend en verdere kennissen. Geef dat alle indrukken mogen bezinken onder de leiding van uw geest tot nut en heil. We zeggen u dank met mevrouw De Hoog voor uw wondere daden. Dat Terza zelfs weer thuis mag zijn uit het ziekenhuis. Laat het Heere voor haar en voor al de haren zijn tot eer en dank aan u. Gedenk ook mevrouw De Hoog. Als de lichamelijke klachten bij haarzelf meerder worden en toenemen. Laat haar hulp haar sterkte in u zijn. We dragen het echtpaar Buis aan u op. Willen een behouden reis begeven naar Singapore. Wil het hartonderzoek als uit uw hand laten plaatsvinden. En laat vooral het verlangen zijn naar uw zegen. En naar uw gunst, Heere. We zeggen u dank met Arie Mathilde van den Berg. En opnieuw de kinderzegen gegeven hebt. Dat u moeder spaarde en het kind bewarend ter wereld deed komen. Heere, laat uw naam in dit kind worden voortgeplant, van geslacht op geslacht. Geeft u de wasdom op de opvoeding en op zijn plaats in heel de lijn van de geslachten. We dragen Diederik van den Berg aan u op in het wachten op de operatie. Geeft u hem, zijn ouders en broers, het besef dat onze tijden in uw hand zijn en daar in het zicht en de verwachting van u, Heere. Gedenkt u Lianne van Slichtos en Stefan de Jong als ze toeleven naar een huwelijk aanstaande dinsdag, met hun wederzijdse gezinsleden en families. Geef hen uw woord mee, geef hen uw geest mee op hun huwelijksweg. Zegen een plaats die ze in deze uw gemeente hopen in te gaan nemen. Op deze dag in onze samenleving draag ook alle vaders aan u op, Heere, om hun vaderschap echt te ontvangen uit uw hand. Niet als iets wat erbij komt, maar als de hoofdslagader van ons leven. Gedenk allen die geen vader geworden zijn. En dat vandaag meer kunnen gevoelen dan anders. Gedenk hen die geen vader meer hebben. Gedenk ook hen die met pijn en verdriet aan vader denken. Wees ook hierin, Heere, die God, bij wie al onze gevoelens veilig zijn aan uw vaderhart. Hoor ons uit genade, om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij laten de schrift spreken tot ons uit Lucas 16 vanmorgen. Vers 19 tot en met 31. Staat, ik denk, alle Bijbels boven de rijke man en de arme Lazarus. We zongen ook al over die thematiek. En wij lezen Lucas 16 vanaf het 19e vers. Lucas 16 vanaf vers 19, daar spreekt God in zijn woord al dus. En er was een zeker rijk mens en was gekleed met purper en zeer fijn lijnwaad. Leefde alle dag vrolijk en prachtig. En er was een zekere bedelaar met name Lazarus. Die lag voor zijn poort vol zweren. En begeerde om verzadigd te worden met de kruimeltjes die van de tafel van de rijken vielen. Maar ook de honden kwamen en lekten zijn zweren. En het geschiedde dat de bedelaar stierf en van de engelen gedragen werd in de schoot van Abraham. En de rijke stierf ook en werd begraven. En als hij in de hel zijn ogen ophief, zijnde in de pijn, zag hij Abraham van verre en Lazarus in zijn schoot. En hij riep en zei, Vader Abraham, ontferm u mijner. En zend Lazarus dat dit huizen van zijn vinger in het water dopen en mijn tong verkoelen, want ik lijd smarten in deze vlam. Maar Abraham zeide, kind, gedenk dat gij uw goed ontvangen hebt in uw leven, en Lazarus evenzo het kwade. En nu wordt hij vertroost, en gij leidt smarten. En boven dit alles, tussen ons en u, is een grote kloof gevestigd, zodat degenen die van hier tot u willen overgaan, niet zouden kunnen. Nog ook die daar zijn, vandaar het ons overkomen. En hij zei, bid u dan, vader, dat ge hem zendt tot het huis van mijn vader. Want ik heb 5 broers. Dat hun dit betuigen. Omdat ook zij niet komen in deze plaats der pijniging. Abraham zei tot hem. Zij hebben Mozes en de profeten. Dat ze die horen. En hij zei. Nee, vader Abraham. Maar als iemand van de doden tot hen heen ging. Ze zouden zich bekeren. Doch Abraham zei tot hem. Indien zij Mozes en de profeten niet horen. Zo zal ze ook al waarheid. Dat iemand uit de doden opstond. Zich niet laten gezeggen. Tot zover dit gedeelte. De tekstversen die het samenvatten zijn vers 22 en 23. En het geschiedde dat de bedelaar stierf en van de engelen gedragen werd in de schoot van Abraham. En de rijke stierf ook en werd begraven. En als hij in de hel zijn ogen ophief, zijnde in de pijn, zag hij Abraham van verre en Lazarus in zijn schoot. We letten op twee soorten leven, tweeërlei sterven en tweeërlei onderwijs. Tweeërlei leven, tweeërlei sterven en tweeërlei onderwijs of lering. Lucas 16, vers 22 en 23. Namens uw kerkraad wordt vandaag het volgende medegedeeld. Volgende week zondag hoopt in de morgendienst om meneer M. van Koot het Elspeet voor te gaan. In de avonddienst hoop ik dat zelf te doen. En aanstaande dinsdag, deel van lente 21 juni, hopen Stefan de Jong en Lianne van Slichthorst in huwelijk te treden. De kerkelijke bevestiging van huwelijk zal hier in de kerk plaatsvinden. Ik hoop daar zelf in voor te gaan en die kerk begint om 2:30 smiddags. De collecte zijn de eerste voor stichting ZOA. Ontwikkelings, zorg en hulp. De tweede voor de kerk en de uitgang eveneens voor de kerk. En worden van harte aanbevolen. Laten wij in het licht van deze gelijkenis die we lazen ook zingen. En wel op Psalm 21, eerste tweede vers met oog op Lazarus. Wat hij u smeekt uit harten grond. En al zijn rein verlangen hebt gij hem doen ontvangen toen hij stierf. En dan met het oog op de rijke man, vers 8 en 9. Uw sterke hand zal onverwacht al uw haters vinden. En vers 9, wie erover nadenkt, die huivert, dan doet uw toornig aangezicht en als een oven roken. We zingen op Psalm 21, het tweede vers, en 8 en 9. de rijke man en de arme later. Dus Lucas 16, vers 22 en 23. Tweeërlei leven, tweeërlei sterven, tweeërlei onderwijs. Gemeente, waarom die tekst, denkt u misschien? Ruim 7 jaar geleden zijn we als gemeente en predikant, predikantsgezin, aan elkaar verbonden. 7 jaar ruim. En het is nu bijna vakantietijd. En als je dan na 7 jaar over terugdenkt, ruim 7 jaar, dan vroeg ik mezelf af en wil ik eigenlijk u en jullie af laten vragen. Waar is het nou in die ruim 7 jaar om gegaan? En dat is goed om dat op zijn tijd eens je af te vragen. Wat is nou in die 7 of korter of langere tijd dat je preken houdt en preken hoort? Waar ging het nou eigenlijk om? Nou, misschien weet u nog, en sommigen weten dat nog wel, de intreepreek 7 jaar geleden ging over de koperen slang. Zoals Mozes de koperen slang op een stok, staf, omhoog hield in de woestijn. In het blinkend zonlicht, zodat iedereen in het volk door de slangen gebeten was. Die slang zien kon. Zo moest Jezus verhoogd worden aan het kruis. Verhoogd worden in zijn hemelvaart en opstanding. En zo moet Jezus verhoogd worden in de prediking. In elke preek heeft Hij moeten schitteren. Jezus Christus. En ja, het is tussen de Heer en tussen mij. In hoeverre ik daarin tekort geschoten ben. En dat niet. En niet genoeg en niet vurig genoeg gedaan heb. Maar in ieder geval, het is gebeurd in gebrek. En het mocht en moet gebeuren. Dat in elke preek Jezus Christus schittert als de koperen slang. Ook in een preek over de gelijkenis van de rijke man en de arme Lazarus, ja. Want ook in dit gedeelte, ja, schittert Jezus. Hij schittert in dit gedeelte als de profeet. Die ons eerlijk onderwijst over dingen die we van onszelf nooit aan zouden voelen. Die we ook het liefst weg zouden duwen. Maar de Heer Jezus, de profeet, die ons onderwijst wat wij moeten weten om zalig te worden. Namelijk dat er 2 eeuwige eindbestemmingen zijn voor de mensen, dus ook voor ons leven. En Jezus is de profeet die ons daarover genadig in kennis stelt. En hij schittert in dit gedeelte, als je goed zoekt, als de priester, ja. Als de priester, want hij riep aan het kruis: mij dorst. Hé, dat had die rijke man ook, hè? Dorst. Wat die rijke man in de hel ondervinden moest, dat leed Jezus dus aan het kruis. Als priester die zichzelf ten offer bracht en ten offer brengt, het offer van gehoorzaamheid en van het dragen van een straf met een eeuwige lengte en een eeuwig gewicht. Wat wij God niet kunnen geven, kunnen doen. Dat gaf, dat deed Hij. En als een grote priester komt hij tot ons. Laat mij dit ook van jou overnemen. Laat dit door mij doen. Dat hij het niet zelf hoeft te doen. Door mij, de priester. De middelaar, de plaatsvervanger. En hij schittert dit gedeelte als de koning. De koning die door zijn geest ons leert omgaan op een goede manier. Met wat we aan geld en goed talenten en gaven ontvangen. Om ons te leren dat te besteden, ja, in Gods dienst en tot nut en heil van onze naasten. Zo komt het ons als onze koning. Om ons leven, ons hart te vernieuwen. Zodat het niet het hart van die rijke man zal zijn en blijven. Maar een ander hart en een ander leven en een nieuw leven. Zo schittert vanuit deze gelijkenis de Heer Jezus. De profeet, de priester en de koning. De zaligmaker. Je kan zo dwaas niet zijn. Zie op hem de profeet. Je kan zo schuldig niet zijn. Zie op hem de priester. Je kan zo zondigenaadsgezind niet zijn of leven. Zie op hem de koning. Zie op Jezus. De profeet, priester, koning. De volkomen zaligmaker. Voor een iedereen van ons. En ook deze gelijkenis. Hè, waarin de Heer Jezus heel wat zegt over de hel. Is daarop gericht. Om te gaan zien op Jezus. De gekruisigde, de verhoogde, de zalige. Ook deze gelijkenis. Heeft Jezus met dat ene doel gesproken. Opdat wij zullen zien op hem, de zaligmaker. Maar, wat we zeiden, zo voor de vakantietijd en na ruim 7 jaar onder elkaar te mogen zijn, komt het wel naar ons toe. Wat heeft dit ons gedaan? Wat hebben wij, wat hebben jullie, jij, ik, met ruim 7 jaar prediking gedaan. En wat staat er niet op het spel als we 7 jaar of meer of minder onder het woord geweest zijn? Nou, dat blijkt ten eerste uit dat feit dat het gaat over tweeërlei leven. Jezus heeft in deze lijst over twee mensen. De ene, dat is de rijke man, zo heet hij in de volksmond. Met een mooi huis, dure kleren, heerlijk eten, elke dag weer, geniet hij heeft die voorspoed. Hij geeft niet om die bedelaar, die aan zijn poort ligt, aan het eind van zijn oprijlaantje naar de straat ligt te kreperen. En dat is een uiting ervan, dat voor deze man zijn rijkdom zijn een en zijn alles is. Elke euro die hij aan die arme bedelaar zou geven, daar zal hij buikpijn van hebben. Elke 10 euro, elke 100 euro. Die je zomaar weg zou geven aan een goed doel. Daar heb je zeer van. En hartzeer van. Kijk, zou deze man God kennen? Dan zou hij zich afvragen. Hoe kan ik van mijn welvaart delen? Dan zou hij het 8e gebod en zondag 42 van de catechisme serieus nemen. Heren. Ik kan niet alle bedelaars van de wereld helpen, maar Heere, leer me toch hoe ik er kan helpen en hoe ik er zoveel mogelijk kan helpen. Maar daar is geen denken aan. Voor deze man is zijn aardse voorspoed zijn een en al en zijn geluk en zijn houvast. Nee, niet dat je leest dat hij actieve schurkenstreken doet. En overspel en moord en doodslag, nee. Maar hij geniet er wel van alsof er geen eind aan komt. Alsof voorspoed altijd blijft. En onaantastbaar is. En daardoor denkt hij niet aan God en aan de eeuwigheid. Nooit de vraag, als ik sterf, wat dan? Nooit de vraag, men ziet, doorziet ge uw lot, hoe zult ge rechtvaardig verschijnen voor God? Hij vult zijn levensschip, misschien moet je het wel een cruiseschip noemen, met van alles en nog wat. En er zit niet gauw te veel op zijn levensschip, op zijn cruiseschip. Maar hij is bezig dat schip te vullen aan land, terwijl het van onderen lek is. Er zit het lek van zijn schuld en zijn onverzoende bestaan in. En als hij nou straks de doodsrivier moet overvaren, wat heb je dan aan een cruiseschip? waar het lek van je schuld in zit. Dat zingt. Nou, we kijken elkaar aan. Bent u, ben jij zo iemand? Ons levensschip aan het vullen. Het zit al aardig vol misschien. Het zij met zorgen, het zij met piekeren. Het zij met voorspoed, het zij met rijkdom, het zij met drukte, het zij met leuke dingen. Maar nog nooit het lek van je schuld serieus genomen, van je schuld voor God. En dan moet je straks de doodrivier overvaren met een lek schip. Maar dat denk je eigenlijk niet aan. Komt later wel. Laat maar. Ben jij zo iemand? Bent u zo iemand? En er was een bedelaar. Tweeërlei leven. Een bedelaar aan de poort van die rijke man. Hij heeft een naam. En dat is opmerkelijk. Als je eerst even met onze maatschappij vergelijkt. Wij kennen de namen van rijke mannen. Laten we zeggen van presidenten. Van topvoetballers. Kun je zo een paar namen noemen, denk ik. Weet je ook de naam van een bedelaar? Of van een vluchteling? Ik niet. In Gods koninkrijk is het blijkbaar precies andersom. Die rijken en die groten hebben voor God geen naam. Die bedelaar wel. De enige man in een gelijkenis die een naam krijgt van Jezus. Lazarus. Dus daar moeten we wel iets bijzonders mee bedoelen. En Lazarus betekent God is hulp. God, Israëls God, is hulp, is mijn hulp. Want al het andere helpt niet. Als erop aankomt, geluk, voorspoed, werk, gezin, gezondheid, eigen gerechtigheid. Als het op aankomt in leven en sterven, helpt mij dat niet. Levensschuld is niet af te lossen. Met vermogen, met spaargeld, met plezier en met gezondheid niet. Dat helpt niet. Mijn nood is van die aard. Waar ik in mijn leven mee zit, is van die aard. Dat alleen God helper kan zijn. Mijn nood in mijn leven is van die aard. Dat alleen God. In Jezus als profeet, priester en koning. Dat alleen God hulp kan geven. Nou kun je anders denken. Daar zie je anders. Daar merkt Laas anders niet veel van. God is zijn hulp. Nou. En morgen ligt hij nog aan de poort vol zweren. En dat de honden hem lekken. Nou, waar is die God nou? En volgende week ligt hij nog aan die poort met zweren. Nou, waar is die hulp van God nou? Blijkbaar moet je dus de hulp van God in de diepste zin van het woord daar helemaal niet aan afmeten. Daar niet aan af willen meten. Aan hoe het in dit leven gaat. En of je, zeg maar, in je aardse noden geholpen wordt. Daar moet je dat niet aan af willen meten en lezen. Want van Lazarus geld, al ligt hij week in week uit met zweren en de hongerdood sterven daarvoor de poort. God is mijn hulp. Denk op Psalm 42, hè. Ik zal hem nog loven. Niet dat ik dat nou al zozeer merk en gewaar word en ervaar. Maar ik zal hem nog loven. God is mijn hulp. Nu. Door mij het geestelijk leven te onderhouden. Zijn goedertierenheid te gebieden. Zijn lied te geven. En straks door me volmaakt te verlossen. God is mijn hulp. Twee mannen. Niet meer. Niet meer. Er zijn twee soorten mensen en geen drie of vier of nog meer. Net als in die andere gelijkenis, hè? Farizeer en tollenaar. Twee soorten mensen. En hier, rijke man, arme, twee soorten mensen. Twee soorten mensen binnen het verbondsvolk, binnen de gemeente, hè? Want die rijke man, die noemt straks Abraham zijn vader. Dus hij was een Israëliet. Abraham was zijn vader. Dus hij was een lid van het verbondsvolk. Hij was besneden. Hem gold de belofte. Binnen de verbondsgemeente. Ook daar. Twee soorten mensen. En wat voor soort hoor ik nou bij? Die soort van de rijke man? Of die soort van de arme Lazarus? En als je eerlijk voor God bent, zou God je niet bekendmaken hoe het ten diepste in je hart ligt. Als je eerlijk je voor God neerlegt, zou God je niet bekendmaken hoe het in je hart ligt. Zodat iedereen het weten kan en moet. Of die bij de rijke mannen hoort. Of bij de arme Lazarus. Tweeërlei leven. En daar vloeit uit voort tweeërlei sterven. Je zou zo kunnen denken. Het is net een invoegstrook, hè? Als je invoegstrook, als je hier straks de Molendijk water uitrijdt. Heb je de invoegstrook voor het viaduct naar rechts. Ja, dan kom je aan in, zeg maar, Utrecht of in Duitsland uiteindelijk. Neem je de invoegstrook onder het viaduct door naar links. Nou, dan kom je uit, ga je de kant op van Den Haag of van Rotterdam. Die invoegstrook bepaalt waar je verder terecht komt. En die invoegstrook is ook eigenlijk maar een heel klein stukje weg. In vergelijking met het traject van de snelweg wat erop volgt. Nou, ons leven is net een invoegstrook. Voor het viaduct of achter het viaduct. En die bepaalt waar je de eeuwigheid terechtkomt. En het is ook maar in vergelijking met het geheel is die invoegstrook van je leven ook maar een heel klein stukje. Heel klein stukje. Maar wel het stukje dat bepaalt de richting waar je naartoe gaat voor de eeuwigheid. Hou dat maar eens vast. Dan staat er dat de bedelaar stierft. Tweeërlei sterven. Nou, je kan indenken, dat heeft het dorp niet zo geschokt. Want ja, dat kwam ook niet op, dat moest er een keer van komen. Die man die zag er ook niet. Je verbaast je er eigenlijk over. Dat hij nog zo lang zijn hart het volgehouden had. Zo onder voet en zo vol met zoveel bacteriën van die hondentongen die hem aflekte. Ja, iedereen die had het wel verwacht. Die Lazarus, die sterft er een keer aan. Nou staat er wel. En let daarop. En het geschieden dat de bedelaar stierf. Hé, en het geschieden. Waar staat het nog meer in de Bijbel? En het geschieden? In diezelfde dagen. Dat wordt in van de keizer Augustus. En het geschieden toen ze daar waren. Dat Maria haar eerstgeboren zoon baarde. Kijk, en het geschieden. Dat is Lucas' markering om aan te geven. Nou grijpt God in. Hier beweegt de hemel zich. Hier gaat de hemel open. En God grijpt in. Nou, dat gebeurt er. Als Lazarus sterft. Houdt iedereen zijn schouders op. Maar de hemel komt in beweging. God grijpt in. En hij verlost Lazarus. Uit al zijn pijn en lijden. Hij komt in de schoot van Abraham. Abraham, de vader aller gelovigen. Blijkbaar was Lazarus er ook. Al weten we van Lazarus veel en veel minder. Maar hij was toch net als Abraham. En hij zat in de schoot van Abraham. Alsof de maaltijd is. Waarbij je aanligt in de schoot van een ander. Een eeuwige maaltijd. Eeuwige vreugde. Eeuwige ontmoeting in gemeenschap met God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. Eeuwig zalig leven. Eeuwige omgang met Hem. Die zijn verkiezende, verzoenende, verzegelende liefde nou ten volle aan Lazarus kwijt wil en kwijt kan. Dat gebeurt er. Als een Lazarus sterft. En dat kan ook jij zijn en kan ook u zijn. Dat gebeurt er als een Lazarus sterft. Let er even op. Direct na zijn sterven zit niet dit tussen. Gesteld dat hij ze had gehad. Maar toen zijn kinderen, zijn vrouw bij de kist stonden. Was Lazarus al aan het juichen, aan het genieten, aan het zingen. Zich aan het verheugen voor de troon van God. Denk daaraan. Als je bij de kist of bij het graf van een geliefde staat. Die als een Lazarus was. Terstond in de eeuwige vreugde. Maar het is ontegenzeggelijk. Dat in deze gelijkenis de andere kant de meeste aandacht krijgt. Dus ook in deze preek. En dan geldt weer direct na het sterven. Toen die rijke man begraven werd, zat erbij. Hè? Dat gebeurde nog niet zomaar eventjes. Gebeurde met pracht en praal. Dat was wereldnieuws. En dat kwam op het journaal en in het nieuws om zo te zeggen. Hoe dat die rijke man begraven is. Maar terwijl al die mensen ernaar keken. Naar de kist. Was hij al in de hel. Denk daaraan. Als je hoort van een grote van de wereld. Die God niet kende naar je vrezen moet. En als je hoort hij is gestorven. Hij is al aan het kermen. Hij is al aan het wenen. Al dat moment waarop zo'n mens. Zijn oog aan de achterkant van het gordijn open doet. Ik lijd pijn in deze vlam. Dat moet beeldspraak zijn, zeker. Het gaat alleen maar over zijn ziel. Dus ja, een tong is dat dan nog niet. Maar de bedoeling is wel duidelijk. Onze God is een verterend vuur. Dat van toren brandt op zijn ziel. Gods toren, vloek, wraak, die uitgaat en die inslaat op je gevoelsleven. Ik lijd pijn, nou pijn is verschrikkelijk. Dat is ook het uiterste wat men probeert te doen als iemand sterven moet. En er is geen behandeling meer mogelijk, dan nog pijnbestrijding. Want pijn is het ergste wat er is. Ik lijd pijn in deze vlam. Vreselijk. En helemaal vreselijk. Wat Abraham dan straks zegt. Hè? Kind. Je was kind. Je bent het eigenlijk nog, verbondskind. Gedoopt. Onder het evangelie geweest. Onder de beloften. Onder de bediening van verzoening. Kind. Dat moet wel zo branden in zijn ziel. Ik ben kind. Maar ik heb alle beloften, alle evangeliewoorden, alle zorgen van God heb ik me in verhard en heb ik doorheen geleefd. Wat zou zo'n mens verlangen? Om nog 1 minuut in de kerk te mogen zitten. Ja, dat was vroeger, vond ik het saai en boeide me niet. En wat moet ik er mee en ik kan er niks mee. Nou, je zou het uitschreeuwen om nog 1 minuut onder een preek te mogen zitten. Vreselijk. Dan zegt Abraham daar twee dingen bij. Die eeuwig is vreselijk en is rechtvaardig. Eerst had Lazarus smart en die wordt nou vertroost. En jij had het eerst goed en jij lijdt nou smart. In elk geval naar Gods maatstaven gerekend is het zo rechtvaardig als wat. En daar is Abraham het helemaal mee eens. Daar is dan je vader het ook helemaal mee eens. En je moeder. En je man of vrouw. Of je kind of kleinkind. Al de zaligen zullen het er helemaal mee eens zijn. Met die eeuwige straf. En hij is onherroepelijk. Eeuwig. Er is geen afslag dat je nog keren kunt. Wie zou willen oversteken van hier naar daar, dat kan niet. En van daar naar hier al evenmin. Daar kun je geen voorstelling van maken. De tijd verstrijkt niet. Het is 3:00 PM, laten we zeggen, en dat blijft het altijd. Het tikt nooit verder. Het tikt nooit naar het einde toe. Ik lijd pijn in deze vlam. Wie het evangelie van de koperen slang, Jezus Christus. Wie de zaligmaker, die profeet, priester en koning is. Wie het evangelie, wie de zaligmaker verwerpt en verstoot en veracht. Die wacht de eeuwige straf. Vreselijk, rechtvaardig en eeuwig. Denk daar eens over na. We nemen daar een halve minuut voor. De hel is vreselijk, is rechtvaardig en is eeuwig. Verschrikkelijk, rechtvaardig en eeuwig. En zou je dan in die halve minuut niet hebben geroepen: wat moet ik doen om zalig te worden? Geloven. In de Heer Jezus Christus. En ge zult zalig zijn. Zo is het evangelie. Geloof in de Heer Jezus Christus. En ge zult zalig zijn. Ik denk niet dat je gauw te bang bent voor de hel. Ik zeg niet hoe bang je ervoor moet zijn. Dat zei de Bijbel nergens voor. Ik denk niet dat je gauw te bang voor zijn kan. Toch? Als je maar niet bang bent voor God. Als je maar zo bang bent voor de hel die er vandaan vlucht. En dat je niet bang bent voor God. Maar juist naar hem toe vlucht. Om in zijn evangeliearmen te vallen. Ja, kan iemand denken. Rechtvaardig, hè, rechtvaardig. Hebben theologen ook. Waarom dan nog niet 1 kans extra? Waarom is er geen her? Waarom niet nog een 2e kans? Als mensen daar zijn terechtgekomen. Nou, in elk geval gemeente ook al hierom. Omdat we moeten beseffen. De tijd die we nu krijgen, is al extra tijd. God had naar recht heel de wereld, heel de mensheid, in en om de zondeval van en in Adam, voor eeuwig me kunnen verdoemen en voorbij kunnen gaan. Misdadigers tegen de hoogste majesteit. die zijn al veroordeeld. En die hebben verdiend te sterven. Maar dankzij het kruis op Golgotha krijgen we toch nog tijd. Maar dat is al extra tijd. Dat is al genadetijd. Je leeft wel in de verlenging, om zo te zeggen. En als dan die extra tijd van dit leven ook voorbij is, dan heb je ook je extra tijd die je uit genade kreeg voorbij laten gaan. Bekeert u nu heden. Kijk, en dat zegt de Heer. Kijk, je hebt wel eens een dokter, hè. Die moet zeggen van, je bent heel ernstig ziek. Maar ik vind het wel eerlijk om het ook eerlijk te zeggen. Maar we kunnen niets meer voor u doen. Dat kan voorkomen. De Heer Jezus is een hemelse dokter. En die zegt eerlijk hoe erg het is. Van nature op weg naar de eeuwige straf. Verschrikkelijk rechtvaardig en eeuwig. Maar hij hoeft nooit te zeggen, ik kan ook niks meer voor je doen. Nee, dat nooit, dat nooit. Nu kan het nog. Nu is er door hem nog alles aan te doen. Nu, in het heden der genade, is er nog alles aan te doen in hem. En dan het derde, tweeërlei onderwijs. Er zitten in elk geval twee lessen in, twee leringen in, om zo te zeggen. In de eerste plaats, gemeente, de lering van deze gelijkenis is, ja, de Heer Jezus die heeft gesproken over de hel. Vaak zelfs. Vaak. Het meest van alle mensen in de Bijbel is het de Heer Jezus geweest die het over de eeuwige straf heeft gehad. Niemand had het zo vaak over als hij. Waarom dan? Moet je dan hel en verdoemenis spreken hebben? Nee, zeker niet. Dat heeft Jezus nergens gedaan. Moet ook geen dominee doen. We kennen binnen onze kerk ook geen voorbeelden van de laatste 12 jaar trouwens meer. Maar waarom dan? Nou, dat zegt Spurgeon. Als hij er een beeld bij gebruikt. Spurgeon heeft ook over deze gelijkenis gepreekt. In 2 keren zelfs. En zegt Spurgeon, preken over de eeuwige straf is als een onweersbui. En een onweersbui, ja, die maakt je aan het schrikken, maar die kan wel de lucht opdoen klaren. Voor een onweersbui kan het broeierig, klammig, vochtig, ongezond warm zijn. En dan na de onweersbui is de lucht weer heerlijk opgefrist en is het weer helder geworden. Nou, kijk, zegt Spurgeon, de lucht in de gemeente, en dan hebben we het eerst over de gemeente, over de gelovigen. De lucht in de gemeente kan ongezond worden. Zo gerust, zo gezapig, zo kalmpjes en op het gemak. Ja, ik geloof. Ja, ik ga naar de hemel toe, dat geloof ik wel, ja. Ja, Jezus is voor mij gestorven, dat denk ik ook wel, ja. En ja, het zou mooi zijn als er meer mensen in de kerk zouden komen, ja. Het zou wel fijn zijn als daar die lege plekken ook nog vol zouden zijn. Ja, dat zou wel mooi zijn, ja. De ongezonde lucht van de gezapigheid. Het kalmpjes aan en het zachtjes aan. En de genoegelijkheid. En de gemakzucht. Daar moet het eens een keer flink omweren. Dat de bliksem flitsen en de donderslagen van de eeuwige straf over ons gaan. En dat door een preek over de hel als de eeuwige straf, de gemeente, allen die de Heere kennen ook met name, uit die dodelijke gezapigheid en genoegelijkheid ontwaken. Als het ware dat God als een vader zijn kind in de bergen even meeneemt en een hand van het heel goed vasthoudt. Heel goed vasthoudt. 2 handen vasthoudt. En dan begint meeneemt. En aan de rand van het pad van de bergen. In het ravijn van een kilometer diep laat kijken. En dan zegt, kind, toen je klein was. Hè, heb ik je daaruit gehaald. Je was gevallen met een kinderwagen. Toen heb ik je daarvan gered. En nou weer gauw mee terug. En het duizelt je. Het duizelt je. Waar ben ik van gered? Waar heeft Jezus me van verlost? Waar zou ik gekomen zijn als hij het niet had gedaan? En het duizelt van verwondering. Het duizelt van ontzetting en verbazing. En tegelijkertijd duizelt het van ontzetting. Ken ik iemand die de Heere nog niet kent? Voor wie ik vrees dat hij nog onverzoend onbekeerd is. O God, wat kan ik niet doen om hem te redden? Om een middel te zijn in zijn hand. Dat hij komt en dat hij vlucht en dat hij gelooft en dat hij gered wordt. En de zompige lucht van de genoegzaamheid. En de zelfvoldaanheid en genoeglijkheid wil opklaren. Zodat het tintelt van verwondering en van ontzetting. En daarom wee de dominee die nooit over de hel heeft. Dan moet je als kerkenraad op letten. Als gemeente ook. Wee een prediking die het nooit over de eeuwige straf heeft. Daar moet je niet onder gaan zitten. En je nageslacht nog veel minder, om zo te zeggen. Het moet af en toe onweren in de gemeente. Ook over hen die Jezus nog niet kennen. Dan kan de lucht ook zo klammig zijn en ongezond. Misschien weet je het best wel. Ik ken Jezus niet. Misschien weet u het best wel. Nee, ik ben geen kind van God. Ja, het zo blijf ga ik verloren. Ja, dat zou zo zijn. Dat dacht ik vorige week ook al. En een jaar geleden dacht ik dat ook al. Was het ook al zo, ja. Nou, dat zal volgend jaar nog wel zo zijn. Ja, grote kansen wel, ja. Dat je het weet. Maar je bent zo genoegzaam. Zo kalm. Zo op je gemak. Zou het dan niet eens een keer moeten onweren over je leven? Van die vreselijke, rechtvaardige, eeuwige straf. Zoals de dokter het wel eens zeggen moet. Ik begrijp dat u die operatie, dat u daar niet aan wil. Want inderdaad, het is geen fijne operatie. Maar als u het niet doet, dan geef ik u nog hoog uit de maat. Dan toch naar die operatie. Kijk, een mens heeft zo'n weerzin tegen bekering. Ligt niet in die bekering, ligt aan ons hart. Een mens heeft zo'n afkeer, als hij ervoor staat, van bekering en God dienen en God zoeken. Dan zegt de Heer eerlijk, maar als je het nou niet doet, dan ga je voor eeuwig naar de hel. Dat kan wel eens nodig zijn, om je er toch naartoe te jagen. Om het er toch aan over te geven. En dan is zo'n preek toch nodig op zijn tijd. En daarom wee de gemeente waarin daar niet meer over gepreekt wordt. De tweede les. Die reikt de rijke man zelf aan. Ja, goed. Of bijbels om daar op zijn tijd en op de goede manier, in het goede verband, hè, om over de eeuwige straf te preken. Maar ja, preken. Als er nou eens iemand uit de doden zou opstaan. Abraham, als u je Lazarus nou eens naar mijn broers laat gaan. En dan gaat Lazarus, die man van wie ze weten, die is gestorven al. En je laat ze Lazarus het vertellen om ze te waarschuwen. Nou, ik weet zeker dat ze zullen luisteren, hoor. Want ja, dan is een preek toch ook maar een preek. Maar dat er nou eens een wonderlijke verschijning zou gebeuren. Zou dat niet meer helpen dan een preek? Nee. Nee, zegt Abraham, zegt Jezus. Als een preek niet helpt, helpt ook een wondere verschijning niet. Of een ongeluk niet. Of een engelverschijning niet. Als iemand uit de doden zou... Nou, Jezus is uit de doden opgestaan. En toen geloofden de fariseeën hem ook nog niet. Dus dat bewijs was geleverd ook. Dan helpt het dat ook niet aan. Het woord van Jezus de profeet en de twee wegen. Het woord van Jezus de profeet, priester, koning. Het woord, dat is genoeg. En je moet als kerk ook nooit dingen erbij gaan halen. Het woord is genoeg. Want als het woord het niet doet, dan helpt zelfs niet al komt iemand uit de doden terug om te waarschuwen en om te betuigen. Het woord is genoeg. Weet je wat je nodig hebt? Als je merkt, maar dat woord glijdt van me af. Mijn hart is zo boos en zo verkeerd. Ik snap mezelf niet om zo te zeggen. Ik leef toch weer gewoon verder. En ik ga toch weer gewoon mijn gang in het leven door. Al weet ik hoe erg het is en al weet ik alle dingen wel. Dan heb je geen wonderteken nodig en geen engel nodig. Wat je nodig hebt, is de Heilige Geest. O God. O Jezus, geef me uw Heilige Geest. Schep mij een hart door uw Geest, dat uw woord serieus neemt. Schep me een hart door uw Geest, dat voor uw woord buigt. En dat uw woord bewaart. En waar uw woord zich in vastzet. God is hulp. Van begin af aan. Gemeente, ruim 7 jaar lang is de koperen slang omhoog gehouden. En daarvoor ook al hoor, en door anderen ook. Het is bijna vakantietijd. Wat deed je met het woord? Wat deed je met Jezus Christus en dien gekruisigd in je eigen leven? Daar hangt nogal wat vanaf, hè? Toch? En dat moeten we weten. Daar hangt onze eeuwigheid vanaf. Ten slotte vat ik het preek samen. Heel eenvoudig ook voor de kinderen. Bij een toets Bijbelkennis op de basisschool was een leerling nogal zenuwachtig. Dat kan als je een toets hebt, dan ben je een beetje zenuwachtig. En dan kun je wat dingen door elkaar haspelen en halen. Nou, toen vroeg de juffrouw die gelijkenis van Lucas 16 van vers 19. Hè? Over wie gaat die ook alweer? Ah, zo'n leerling. Dat is de gelijkenis van de arme man en de rijke Lazarus. Nou, zei de juf. Dat is goed. Amen. We zingen Psalm 49, vers 4 en 6. Vers 4 en 6 van Psalm 49. Laat ons samen de Heere danken en bidden. Heere, heilig en rechtvaardig, barmhartig, goedertieren en genadig zijt Gij. En daarom bidden we u, Heere, laat uw woord kracht doen. Laat het door uw geest geschieden, dat het besef van twee eeuwigheidsbestemmingen, waarvan één van de twee voor ieder mens en ook voor ons zal gelden, dat dat besef ons hart, ons leven bekeert, bepaalt, reinigt, zuivert, heiligt. Heren, hoe wij het ook proberen elkaar voor te houden en aan het hart te leggen, zo uw geest het niet doet, dan verkwikt de hemel niet en verschrikt de hel niet. O Heere Jezus, geef uw heilige geest in een kinderhart, in alle kinderharten, in de harten van jongeren, in de harten van ouderen en van de oudsten, opdat allen die Lazarus heten, volharden zullen, de troost tegemoet en bewogen met anderen. En opdat ieder die als de rijke man is, wakker schrikt, wegvlucht van de eeuwige straf en toevlucht naar u, Heere Jezus. Heere, al zou het zo zijn dat van heel de kerk, iedereen die meeluistert, iedereen dat heeft gedaan, maar nog eentje niet. Heere, laat dan ook die laatste, die ene, niet verloren gaan. Maar vandaag nog tot uw vlucht, Heere. En als het er nog meer zijn dan één, Heere, woon en werk in ons midden. En Heer, ook nog allermeest onder hen die niet eens in de kerk, niet eens in hun, niet eens onder uw woord zijn, Heere. We bidden u om zegen, eeuwigheidsvrucht. Bewaar uw woord in onze harten. Heel deze dag en nog veel langer als u tijd van leven geeft. Zegen ons op weg naar de avonddienst en in de avonddienst zelfs u het geeft. Om Jezus wil. Amen. Laten we zingen op Psalm 95, het vierde vers. Want Hij is onze God en zo Gij zijn stem dan heden hoort. Psalm 95, het vierde vers. verheft nu uw harten tot God en ontvangt zijn zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.